Welkom bij de 8e en laatste aflevering van Woonspraak, de podcast van Woonzaak. Woonzaak stuurt aan op een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Spreek en deel deze podcast. Financiële steun is ook nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be. De voorbije 7 afleveringen spraken we met allerlei mensen over structuren achter de wooncrisis. We zagen inspirerende voorbeelden en ook oplossingen. Vandaag hebben we het over het beleid. Wie is er verantwoordelijk voor het woonbeleid? We spreken met professor Oprust en voormalig voorzitter van de woonraad Bernard Hubot. We spreken ook met Freek Spinnewijn van Feansa, de koepel van dak- en thuislozenverenigingen in Europa. En ook met Hilde Rijnvoet. Hilde Rijnvoet is directeur wonen van de stad Gent. Hilde, welkom.
Goedemiddag, Steven.
Bedankt om tot hier te komen. Laten we meteen met de deur in huis vallen in Gent. Is er de afgelopen maanden toch het een en het ander gebeurd rond wonen? Er was heel wat debat, veel actie, uiteindelijk ook een volksraadpleging. Was dat echt nodig in Gent om het thema op de agenda te krijgen?
Ik denk dat zeer veel mensen het allang nodig vonden. Er is een serieuze wooncrisis die onzichtbaar blijft. En een aantal actievoerders vonden het nodig om die crisis zeer zichtbaar te maken en daarvoor de Gentenaren opgeroepen om een stem te laten horen. Ik denk als 33.000 inwoners een stem laten horen, dat dat toch wel iets zegt. En het belangrijke daarvan is vooral ook dat dat politiek en het publiek debat op gang brengt. De gemeenteraad praat daarover, het college van burgemeester en schepenen praat daarover. Dus zo'n volksraadpleging brengt echt wel een extra dynamiek op gang.
Net voor de zomer hebben jullie vanuit de stad ook een woonstudie gepubliceerd met allerlei data over het woonbeleid in Gent of over wonen in Gent. Was die studie echt nodig om beleid te voeren? Hadden jullie een gebrek aan data?
Ik denk dat wij wel veel data hebben, maar versnipperd en onvolledig. Wonen is uiteindelijk toch een complexe zaak. En om op lange termijn een visie te vormen en beleid te voeren, heb je echt wel actuele cijfers nodig. En is het ook van belang om die cijfers te delen en kenbaar te maken. Veel mensen hebben een mening of interpreteren de wooncrisis. Maar met die cijfers, we merken het nu, we die presentatie brengen bij heel wat actoren, dat de cijfers toch wel zichtbaar maken wat er is.
Vlak na het referendum was er dan die gezamenlijke persconferentie van de stad en ook een hele reeks middenveldorganisaties die eigenlijk Vlaanderen opriep om actie te ondernemen. Was het echt nodig om Vlaanderen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?
Ja, we hebben toch wel gezien met de woonstudie, met de volksraadpleging, dat er ook een grote verantwoordelijkheid bij Vlaanderen ligt. De actiegroep waar we mee samengewerkt hebben voor die persvoorstelling, die hebben in 2022 al 30 eisen aan het stadsbestuur overgemaakt. En ook daarin zagen we dat heel wat eisen ook aan Vlaanderen gericht waren. En daarom vond Stad Gent het wel belangrijk om samen met die wooncoalitie, zoals zij zichzelf heten, een bericht de wereld in te sturen. Wij hebben trouwens ook als Stad Gent mee de woonzaak ondertekend, dus dat is wat ons bindt. Het is altijd een beetje een evenwichtsoefening vanuit het middenveld tussen kritisch protest en anderzijds constructieve samenwerking. Maar ik denk in Gent dat waar dat we kunnen we elkaar wel gevonden hebben.
Vlaanderen zegt, de lokale besturen die zijn de regisseurs van het Vlaamse woonbeleid. Is dat eigenlijk voldoende?
Regie voeren is belangrijk en daar kan je heel veel mee doen. Bijvoorbeeld op vlak van kwaliteitsbewaking hebben we instrumenten genoeg in de codex wonen. We kunnen sociaal beheer toepassen, we kunnen ongeschikt verklaren, we kunnen leegstand opvouwen. Anderzijds zijn er natuurlijk heel grote verantwoordelijkheden bij Vlaanderen naar financiering van sociale huisvesting, naar ondersteuning van voldoende personeel bij de lokale besturen, bijvoorbeeld als mijn verbouwpremie ingevoerd wordt. Burgers kunnen dat niet zelf aanvragen, dat is te ingewikkeld. Ze hebben geen computer, ze kunnen niet inscannen. En daar kruipen veel uren werk in. En daar verwachten we toch dat Vlaanderen instrumenten ook afstemt op de praktijk van de lokale overheid.
Je bent directeur van de dienst wonen bij de stad. Moet de lokale besturen net meer of minder vrijheden krijgen?
Ik denk dat het zeer belangrijk is dat Vlaanderen de grote lijnen en ambities oplegt aan alle steden en gemeenten. Bijvoorbeeld basiskwaliteit moet een streefdoel zijn. Vlaanderen zou het conformiteitsattest Vlaanderen breed kunnen verplichten. Anderzijds is het natuurlijk belangrijk dat je klemtonen kan leggen. De ene stad is ouder, de andere is jonger, meer huurders, minder huurders. Maar ook bijvoorbeeld rond sociaal wonen zou het bindend sociaal objectief echt bindend mogen zijn. Mm-hmm. Dat ze mogen verplicht worden. En dan kan elke stad of gemeente nog altijd kijken hoe dat hij of zij dat invult. Maar die grote lijnen meer verplichtend maken, dat zou toch wel belangrijk zijn als Vlaanderen dat doet.
Mm-hmm. Voor veel mensen is huren op de private huurmarkt belangrijk. Hebben jullie als stad, is dat voor jullie een moeilijke markt om als lokaal bestuur het verschil te maken?
Naar kwaliteitsbewaking eigenlijk niet. Mm-hmm. Sinds 1997 hebben wij die instrumenten, kunnen wij daar veel mee doen. Na herhuisvesting is het moeilijker als we dan toch onbewoonbaar verklaringen uitspreken, omdat we onvoldoende sociale woningen hebben om echt grondig te herhuisvesten. Op vlak van huurprijs kunnen wij zeer weinig doen. We hebben geen mandaat om huurprijzen te reguleren. En op vlak van samenhang, codex ruimtelijke ordening, logiesdecreet, codex wonen, hebben wij ook weinig in handen om bijvoorbeeld gemengd gebruik of ander gebruik van woningen te sanctioneren. Mm-hmm. En dat is wel iets dat op de huurmarkt moeilijker is.
Ja, dat is iets waar jullie beleid voor nodig hebben, of beleidsacties vanuit Vlaanderen?
Ja, een samenspel tussen de verschillende beleidsdomeinen.
Mm-hmm. Je sprak daarnet ook al over sociale woningen, sociaal wonen, wat ook heel belangrijk is voor mensen die niet een eigen woning kunnen kopen. Gent heeft het er al een tijdje moeilijk mee om dat extra aanbod te realiseren. Aan wat ligt dat? Hoe komt dat?
Voor een stuk ligt dat aan doorlooptijden, aan grond die moet gekocht worden, grond die duur is. Mm-hmm. Uiteindelijk voor één grond, daar biedt een private ontwikkelaar op, daar biedt een aanbieder van studentenhuisvesting op. Een hotelketen kan diezelfde grond op toog hebben. Dus het is niet eenvoudig als sociale huisvestingsmaatschappij, nu woonmaatschappij, om gronden te verwerven. Anderzijds is het ook belangrijk dat Vlaanderen zal blijven leningen verstrekken voor Gent. Wij hebben meer dan 9% sociale woningen. Wij moeten een sociale woon beleidsconvenant afsluiten. Nu is de laatste enveloppenconvenant oproep gebeurd. Daarna zou er geen meer komen. Dat zou natuurlijk zeer jammer zijn dat wij dan
betekent
in een stroomversnelling komen. Want er staan echt honderden woningen in de planning. Dat wij daar dan de woonmaatschappij, geen min 1% lening zou voor krijgen.
Met als gevolg dat die woningen dan onzeker worden, of de bouwer van?
De bouwer van kan onzeker worden.
Mm-hmm. Sommige steden die willen meer sociale woningen. Je werkt voor een stad die dat duidelijk wil. Het lukt niet altijd. Bij andere steden kiest men er net voor om minder sociale woningen te bouwen of er geen meer te bouwen. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid een beetje? Of is dat dan ook het lokaal beleid die zelf beslist?
Het is de verantwoordelijkheid van elke gemeente om voldoende sociale woningen te bouwen. Uiteindelijk, elke gemeente heeft huurders met een lager inkomen, heeft kandidaat sociale huurders, heeft mensen met eenvoudige jobs die niet stijgen op termijn. Niet iedereen heeft een inkomen dat stijgt, of dat groot genoeg genoeg stijgt met de jaren. Sociale huurders zijn ook postbodes of winkelbedienden. Er is vaak bij die gemeenten een beetje een verkeerd beeld over wat nu juist sociale huurders zijn. En zij zien het binnen sociaal objectief meer als een doel dan als een minimum. Mm-hmm. En dat is natuurlijk veel te weinig. De steden kunnen veel opvangen, de steden moeten ook veel opvangen. We hebben ook wel die rol. Maar als heel Vlaanderen en niet allemaal samen opneemt. Er zijn nog gemeenten met 3% sociale huisvesting. Ook in die gemeenten is sociale huisvesting broodnodig.
Belangrijk. Zou een andere beleidsmaatregel, zoals bijvoorbeeld 20% sociaal wonen in private ontwikkelingen, de zogenaamde sociale last, zou dat een oplossing kunnen betekenen?
Dat is een oplossing als dat in heel Vlaanderen ingevoerd wordt. En als dat echt wel verplicht is met sancties als het niet gebeurt, omdat dan eigenlijk ontwikkelaars op voorhand bij het bieden op een grond weten dat ze die kostprijs daar moeten in verrekenen. Als je natuurlijk heel veel geboden hebt op een grond en dan achteraf zegt de gemeente, wij willen ook 20% sociale huur, dan geraakt hij daar niet aan uit. Je kan niet verwachten in een model dat zelfs voor woonmaatschappijen verlieslatend is, dat iemand privé daar nog voldoende uit de kosten geraakt. Maar als op voorhand voor iedereen geweten is al zoveel voor die doelgroep moeten realiseren. En dan kan je nog die woningen verkopen aan een woonmaatschappij. Je gaat daar niet zoveel verlies op doen. Mm-hmm. En desnoods moet Vlaanderen beslissen om daar misschien toch een financiële incentive te geven. Want het doel is, en dat is een verantwoordelijkheid van de overheid, om iedere persoon in huisvesting te voorzien.
Ja. In die woonstudie waar we het daarnet over hadden, was er duidelijk sprake van een aanbodtekort. Hoe ervaren jullie de onderhandelingen met ontwikkelaars van nieuwe woningen? Kunnen jullie voldoende sturen naar dat aanbod? Betaalbaar wonen? Of zijn het toch vooral ontwikkelaars die beslissen wat ze dan finaal doen? Omwille van de stedenbouwkundige regels die er voor iedereen zijn.
Mm-hmm. Uiteindelijk is het natuurlijk, zolang wij geen instrument hebben dat juridisch afdwingbaar is, kunnen wij als stad onderhandelen over betaalbaar wonen. Wat we vooral doen is CBO, constructieve benadering overheidsopdrachten, zoveel mogelijk bekendmaken. Dat is eigenlijk een ontwikkelaar die op eigen grond sociale woningen bouwt, prefinanciering krijgt en ze achteraf doorverkoopt aan een woonmaatschappij. Bestaat ook aankoopgoede woning, dat is ook de ontwikkelaar die een woning bouwt en verkoopt aan de woonmaatschappij. Anderzijds kan hij ook woningen bouwen en verhuren, sociaal verhuren. Ja. Daar heeft de minister nu SVK Pro vervangen door geconventioneerde verhuur. Daar zien we ook wel mogelijkheden om betaalbaar wonen mee op de markt te brengen. En voor de rest proberen wij met ons eigen algemeen bouwreglement ervoor te zorgen dat er een mix is aan woningtypes, dus niet alleen één slaapkamerappartementen in een gebouw, maar als er appartementen zijn, bijvoorbeeld de gemiddelde oppervlakte, gemiddeld dan van 75 vierkante meter. Dus er zijn wel wat instrumenten, maar zolang niks afdwingbaar is, dan ben je eigenlijk toch wel afhankelijk van die ontwikkelaar die in het begin zijn grond gekocht heeft en uiteindelijk ook zijn medewerkers moet betalen. De mensen, het is hun job om dat te doen.
Mm-hmm. Krijg je wel eens ontwikkelaars over de vloer die er expliciet voor kiezen om wel betaalbare woningen te bouwen?
Zij doen dat ook omdat zij weten dat ze met een betrouwbare partner samenwerken. Bijvoorbeeld, zij zijn zeker van verkoop van die 20%. Als zij een lening aanvragen, is dat belangrijk dat ze kunnen zeggen 20% zal al sowieso verkocht worden. Zij kiezen er ook soms spontaan voor om te verhuren aan Huur in Gent, ons stedelijk huurkantoor, of in de SVK-formule nu verhuren aan de woonmaatschappij. En dan zijn zij zeker dat zij bijvoorbeeld 9 jaar of 17 jaar gegarandeerd zijn van huurinkomsten, daarna het pand opnieuw zelf ter beschikking hebben om het dan zelf verder te verhuren of te verkopen. Dus dan doen ze eigenlijk een verkoop op lange termijn. Het hangt ervan af welk financieel model ze in het begin eigenlijk gekozen hebben, waar ze voor kiezen. Maar het komt zeker voor en het komt veel meer voor dan vroeger.
Ja. Mm-hmm. Hilde, de Vlaamse verkiezingen komen eraan. We hebben er net al naar verwezen. Wat heeft Gent nodig van Vlaanderen om tot een beter lokaal woonbeleid te komen?
Ik denk dat het belangrijkste is dat Vlaanderen de wooncrisis erkent. Ik denk dat de sense of urgency nog niet genoeg doorgedrongen is om van wonen echt topprioriteit te maken. Ook goed te beseffen dat wonen samenhangt met onderwijs en tewerkstelling. Als het wonen niet in orde is, gaat de rest ook niet in orde komen. We zien dat kinderen in armoede geraken niet uit de spiraal als zij zelf bij hun ouders niet goed kunnen wonen. Ik denk dat het ook van belang is dat dat sociaal wonen, dat percentage, verplicht wordt over heel Vlaanderen. En huurprijsregulering vind ik toch ook wel een belangrijke. Omdat we daar zien, mensen gaan samenhuizen omwille van de hoge huurprijzen. Maar ondertussen beginnen verhuurders al een huurprijs te vragen die daarop berekend is. Waardoor natuurlijk een gezin met één inkomen totaal weggeconcurreerd wordt. En een zekere huurprijsregulering zou dat toch wel kunnen vermijden.
Ja, dat is een heel duidelijk signaal. Hilde, hartelijk dank om tot hier te komen.
Graag gedaan.
Dit is Woonspraak, de podcast van Woonzaak. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf naar woonzaak.be voor meer informatie. Van het lokaal beleid stappen we over naar Vlaanderen. En Bernard Hubot kent dat beleid van binnen en buiten. Hij studeerde rechten en ruimtelijke planning en stedenbouw. Zijn doctoraat ging over het grondrecht op wonen. En hij werkte bij de Wetswinkel aan de voormalige BRT, verschillende universiteiten, was voorzitter van de Vlaamse Woonraad en de laatste 10 jaar doseerde u ook rechtssociologie aan de universiteit. U bent nu op rust, relatieve rust. Dag professor Hubot, dag Bernard.
Goedemiddag, welkom. Steven.
Ja, het recht op wonen is een grondrecht, maar wat moeten we daaronder verstaan? Wat betekent dat concreet? Wat is dat, het recht op wonen?
Ja. Wel, dat grondrecht op wonen, dat wordt al heel veel jaar omschreven vanuit 5 elementen eigenlijk. Heel kort door de bocht, het is ten eerste het recht op een woning naar eigen keuze. Dat houdt onder meer ook in maatregelen tegen discriminatie. Een woning van een goede kwaliteit, wat de woning zelf betreft. Daar gaan we het wellicht ook nog even over hebben. Ten derde, in een goede woonomgeving. Het is goed wonen, betekent ook dat je niet te veel hinder hebt, niet te veel schadelijke stoffen en dergelijke. Tegen een aanvaardbare prijs. En dat is natuurlijk voor een invulling vatbaar. En tenslotte met woonzekerheid. Dus dat je toch een zekere garantie hebt dat je rustig kan blijven wonen. Nu, je merkt dat heel vaak de elementen ervan tijdsgebonden, afhankelijk van omstandigheden en problemen, naar boven komen. En recent was er toch het probleem van de prijs, de aanvaardbare prijs. We denken ook aan dat referendum in Gent, hè, over betaalbaarheid van wonen. Zeker in de private huursector is dat toch wel een probleem. Of bijvoorbeeld de woonzekerheid, uitzetting van mensen. En dat is toch, dat komt ook altijd hard aan. Je hebt eigenlijk ook een negatieve kant van het grondrecht op wonen. Dat is dat men u bijvoorbeeld in bepaalde omstandigheden moet kunnen beschermen tegen uitzetting door een verhuurder of door een sociale woonmaatschappij. Maar ook een positieve dimensie, dat is dat eigenlijk de overheid een verplichting heeft om ook voor de meest kwetsbare burgers en bewonersgroepen voorzieningen, goede huisvesting te kunnen garanderen. En daar speelt de overheid sowieso een grote rol. Galbraith, de beroemde econoom, zei dat ook. Het is ondenkbaar om een sociaal rechtvaardig woonbeleid te voeren zonder een flinke tussenkomst van de overheid. En er zit natuurlijk ook een kantje aan van het grondrecht op wonen. Het woord recht zegt wel dat je ook, het is een mensenrecht, moet het recht hebben en de kansen om daartegen op te komen wanneer er schendingen zijn van dat grondrecht. Bijvoorbeeld bij een rechtbank, bij een rechter.
Ja, want is dat een recht dat afdwingbaar is?
Ja en nee. Het staat geboekstaafd in onze grondwet. Hè. Dat is een belangrijk artikel over verschillende sociaal-economische grondrechten. Maar de overheid moet die algemene regel eigenlijk omzetten in concrete wetgeving. We denken bijvoorbeeld aan het woninghuurdecreet, maar ook andere reglementeringen, woonkwaliteitsnormen. Je mag ervan uitgaan dat het grondrecht inhoudt dat je kwalitatief recht op kwalitatief wonen hebt, maar die normen moeten dan wel omschreven en bepaald worden. Vanaf wanneer is het ongezond of ongeschikt of onbewoonbaar? 2, je kan bij heel veel instanties wel terecht voor informatie over uw grondrecht op wonen, maar het is toch wel heel versplinterd en ook de meest kwetsbare bewonersgroepen, mensen in armoede, hebben toch moeite soms om de juiste informatie te vinden en dus het grondrecht ook te helpen verwezenlijken. Natuurlijk heb je een heel belangrijke rol voor intermediaire organisaties, hè, zoals Vlaams Huurdersplatform met de huurdersbonden, woonwinkels en dergelijke, die een heel cruciale rol spelen om dat grondrecht te helpen verwezenlijken. En ten derde, je kan altijd naar de rechtbank, wordt er dan gezegd. Maar dat is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Heel vaak een heel hoge drempel, veel kosten, lange tijdsduur van procedures en onzekerheid van wat gaat er uit de bus komen. Nu, het grondwettelijk hof, om maar even naar de Belgische situatie te kijken, speelt daar ook wel een belangrijke rol. Het grondwettelijk hof kan, wanneer grondrechten worden geschonden of niet voldoende gerealiseerd, kan ingrijpen. En het grondwettelijk hof heeft naar mijn oordeel toch hier en daar een aantal zaken ook teruggefloten van het actuele beleid. Bijvoorbeeld, er was een bepaling waarbij mensen die overlast hadden gepleegd in een bepaalde context of een burenprobleem, dat die eigenlijk minder recht zouden hebben op een sociale woning in de toekomst. En dat zeker in de sector van de sociale huur, want daar was het van toepassing, zei het grondwettelijk hof, ja, dat is eigenlijk een te grote achteruitgang van het grondrecht op wonen, terwijl mensenrechten en grondrechten, daar moet de overheid voor zorgen dat die vooruit gaan. En dat wordt ook toegepast in heel wat uitspraken. Een achteruitgang, het recht minder goed invullen, minder stevig invullen, geeft recht op een mogelijkheid om daar tegen op te komen. En het grondwettelijk hof is daar toch nogal consequent in. Niet alles wordt teruggefloten, maar toch een belangrijk deel. Je hebt ook natuurlijk internationaal een aantal bronnen van grondrechten. De ene zijn bindender dan de andere. Maar er zijn ook uitspraken van de Verenigde Naties over uithuiszettingen. Dat is een heel gevoelig thema, ook in de internationale rechtspraak. Uithuiszetting wordt altijd gekoppeld aan het recht om daartegen op te komen bij een rechter. Dat is een beroemde zaak voor woonspecialisten, de McCann-zaak, waarbij gezegd wordt, zomaar opzeggen wegens fout of wegens dat huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan niet zomaar automatisch gebeuren. Je moet daar eigenlijk het recht hebben om, het moet niet altijd gebeuren, maar wel het recht behouden voor de mensen om daartegen op te komen. En dan heb je tenslotte ook het Europees Sociaal Handvest. Dat is een niet bindend orgaan. Dat is een Europees Sociaal Comité dat daarover oordeelt. En de woonzaak zit in dat circuit. Maar ook al is het niet rechtstreeks bindend, het heeft een groot gezag. En ook het wordt grondig voorbereid. Het is echt met een serieuze rapportage. En dat heeft, denk ik, Vlaanderen brood nodig om eens te kijken naar het hele woonbeleid, hoe dat in elkaar zit en wat er faalt. Hè. Want we mogen toch wel spreken van een zekere wooncrisis. Hè. Sorry. En ik zocht nog even op in Wikipedia. Een crisis is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel verstoord raakt.
Ja,
en ik denk dat het geval is. Allee, ik denk, je moet ziende blind zijn om niet te erkennen dat er echt een woningcrisis aan de hand is. Hè.
Professor heeft een lange academische carrière, maar u was onder andere ook Vlaams ombudsman. U kent ook vele verhalen uit de praktijk. Op welk niveau ligt volgens u de eindverantwoordelijkheid voor het recht op wonen?
Dat is volgens mij het gewestelijke niveau. De bevoegdheid, huisvesting en alles wat daarmee verwant is, is geregionaliseerd. Vooral in 1980 eigenlijk is dat volwaardig geworden. Er zijn nog linken naar bijvoorbeeld het federale niveau met fiscaliteit. Dat kan toch wel het verschil maken. En natuurlijk heb je ook de bevoegdheden van de lokale besturen. Nu, dat gewestelijk beleid, en hier word ik een beetje boos, kritisch.
Ja, dat kan.
Ik denk ten eerste iets objectiefs. Dat is dat het gewestelijk niveau misschien soms te weinig handvaten geeft voor de andere actoren, zoals de gemeente, om een goed woonbeleid te voeren. Er is een woonbeleidsplan, maar dat is eigenlijk vrij algemeen, vrij vaag. En dat is dat mikt op 2050, maar zonder tussendoelen. Dus het gewestelijke niveau neemt wel zijn verantwoordelijkheid, maar toch niet 100% en niet voldoende. En vooral, wat mij boos maakt, is dat wat Yves Marx, het Centrum De Leek van de Universiteit Antwerpen, zegt, de Vlaamse regering rijdt onbeschaamd voor de gegoede middenklasse. En dat zien we toch heel vaak in de laatste maatregelen. Terwijl net een grondrecht moet ook zorgen dat minst de meest kwetsbare groepen en individuen en personen en gezinnen aan hun trekken komen.
Ja.
En we zien dat bijvoorbeeld bij recente maatregelen, zoals het nieuwe stelsel van budget huren. Dat eigenlijk, is dat sociale huisvesting? Ja. Want natuurlijk, iedereen heeft wel het grondrecht op wonen, maar het probleem, de crisiselementen, zitten vooral eigenlijk bij de mensen met minder inkomsten en in armoedesituaties. En bij sociale huur heb je zo heel veel symbooldossiers de laatste tijd. De eigendommen in het buitenland. Er wordt dan heel veel ingezet daarop. En dat gaat over een peulschil, 0, zoals de coureur met de doping 000. En nog. Ik bedoel, dat is zwaar geschud. Hè? Ook de inkomenstoets, de beperking van sociale huurovereenkomsten tot 9 jaar. Vroeger had een sociale huurder een stuk woonzekerheid. Je kan negatief zeggen van, ja, een alleenrecht op nooit te worden opgezegd. Dat klopte ook niet helemaal. Maar nu heeft men dat willen beperken. En dat is heel vaak symbolisch. En er wordt heel vaak het argument gebruikt van, ja, we moeten draagvlak behouden bij de werkende mensen, de middengroepen. Dus we moeten streng optreden en correct en rechtvaardig optreden. Geen enkel probleem. Maar er wordt heel veel met symbooldossiers gewerkt. Ja. En ook wat de private huur betreft, is er het nieuwe of het recente woninghuurdecreet. En we zien bijvoorbeeld dat daar de betaalbaarheid niet als een doelstelling is opgenomen. We zien dat de huurwaarborg opnieuw na 3 maanden in plaats van 2 maanden is opgetrokken. We zien wel dat er wel moeite gebeurt voor de voor woningkwaliteit, maar dat blijven individuele prikkels. Bepaalde landen die proberen aan de woningkwaliteit te werken door collectieve maatregelen. Bijvoorbeeld wijkrenovatie. Denk aan de renovatie in functie van klimaatdoelstellingen. Hier gebeurt het allemaal met beperkte premies. En die worden meestal gebruikt door de mensen die het eigenlijk kunnen betalen. En veel te weinig collectieve maatregelen waarbij ook de klimaatdoelstellingen gerealiseerd worden op initiatief van de overheid voor grotere groepen mensen. Ja.
Bernard, in 2014 kreeg Vlaanderen meer bevoegdheden. U heeft al een aantal voorbeelden gegeven natuurlijk rond de huurmarkt. Laat Vlaanderen nog kansen liggen? Kunnen we spreken eigenlijk van een stap vooruit? Of zijn er toch echt duidelijke politieke keuzes geweest om dat niet te volle te benutten, die bevoegdheid?
Wel, ik denk dat niet het aantal bevoegdheden het probleem is, maar wel de wijze waarop ze worden ingevuld. En ik durf toch zeggen dat, daar waar ik daarnet sprak over het verbod om achteruitgang toe te staan in de reglementering, dat misschien wat al die individuele nieuwe items betreft, dat daar een aantal wel oké van zijn. Maar globaal genomen zie ik toch wel dat qua invulling die bevoegdheid niet optimaal gebruikt wordt. Als je echt kennis hebt van de woonsector en de woningcrisis, denk je dat nu het geweer veel gericht wordt eigenlijk op net die onderste lagen die het moeilijkst hebben. En meer in termen van middenklasse wordt gedacht. En vindt dit eigenlijk niet kunnen. En we moeten daar dan toch wel kritisch voor blijven. Wat ook een element is, is de recente omvorming van de woonmaatschappijen. Dus vroeger hadden we sociale huisvestingsmaatschappijen aan de ene kant, met een groter aantal woningen, en de sociale verhuurkantoren aan de andere kant. En we zien eigenlijk dat door de keuzes ook van de beleidsmakers, dat het erfgoed van de sociale verhuurkantoren, die werken voor de meest kwetsbare groepen, waar woningnood het hoofdelement was om een woning toe te kennen, en waar een samenwerking was van de private sector. We zijn bang dat dat een beetje ondergesneeuwd geraakt in die grotere gehelen die nu de nieuwe woonmaatschappijen zijn. Ja. We zijn ook heel wat tijd verloren, want die omvorming, die fusies hebben heel veel energie gekost. En nu pas zijn die eigenlijk geïnstalleerd geraakt. En dus ik denk dat daar nu vol een bak moet aan dat grondrecht op wonen gewerkt worden. Mm-hmm. Dat moet altijd het ultieme doel blijven. Hè.
Ja, je spreekt over de structurele wooncrisis, de verantwoordelijkheid van overheden, de politieke keuzes. Wat zou er volgens u moeten gebeuren om dat recht op wonen echt in de praktijk waar te maken?
Wel, ik denk ten eerste dat woonbeleidsplan, dat het gewest heeft die bevoegdheid. Mm-hmm. En pas op, het is niet makkelijk om vooruit te kijken naar 2050 bijvoorbeeld, maar om daar toch echt een beleidsvisie te ontwikkelen. En volgens dan de elementen van het grondrecht op wonen. Ik denk ook dat lokale besturen, dat die rol ook niet mag onderschat worden. Mm-hmm. Die kennen de plaatselijke situaties het beste. Ja. Er zijn nu nieuwe werkingsgebieden afgebakend. En daar kan je toch onder meer via het lokaal woonoverleg heel veel doen. Maatwerk. Bijvoorbeeld ook de provincie Antwerpen heeft gewerkt aan woonskans. Dus per gemeente van de provincie Antwerpen is er een lijvig rapport over de kenmerken van de woningmarkt, de knelpunten van de woningmarkt in alle gemeenten. En ik denk dat daar ook wel, er zijn ook adviezen opgenomen, dat daar wel heel wat zou mee kunnen gebeuren. En natuurlijk, je zal zeggen, daar heb je ze weer. Het aantal sociale huurwoningen moet drastisch omhoog. Mm-hmm. En het is niet enkel een probleem van kwantiteit, maar ook een probleem van kwaliteit. Ja. Er zijn toch heel wat verhalen boven komen drijven onlangs over archi-slechte toestanden in sociale woningen. Ik ben zelf betrokken bij de woonmaatschappij Zuidrand hier in Antwerpen. En er zijn woningen die eigenlijk grondige renovaties nodig hebben, maar vooral het aantal moet echt bijgespijkerd worden. En daar moet, zoals in het verleden, ooit wel eens een programma voor zijn. Mm-hmm. Nu is dat ad hoc, hè, de losse flodders eigenlijk. Mm-hmm. En ik denk dat daar toch wel een enorme inhaalbeweging zou moeten gebeuren. Zowel dus qua aantal, wachtlijsten van meer dan 150.000 is ongehoord eigenlijk. Hè. In een moderne rechtsstaat en een moderne sociale welvaartsstaat. Mm-hmm. Dus we bengelen ook helemaal achteraan wat het aantal sociale woningen op Europees vlak betreft. Dus dat is echt broodnodig.
Ja. Professor, u was ook een tijd lang voorzitter van de Vlaamse Woonraad. Misschien kan je eens kort toelichten wat die woonraad deed. En was dat voor u een goede manier om alle belanghebbenden bij de besluitvorming te betrekken?
Ja, zeker. Dat was een heel breed forum. Met alle kanten en alle actoren van de woningmarkt, van de sociale huisvestingsmaatschappij tot de private huur- en verhuursector, armoedeorganisaties, OCMW's, heel belangrijke partners bij een goed woonbeleid, architecten, planners, ruimtelijke planners en dergelijke. Dus ook een aantal academici en het werk was vrij dankbaar omdat men bereid was open de dialoog aan te gaan. Maar we waren ook heel kritisch voor het woonbeleid. Ik ben geen doemdenker. Ik denk dat men ons daar een beetje afgestraft heeft. Mm-hmm. Want bij een eerste ronde waren nog een aantal raden, Vlaamse adviesraden, behouden. En wij waren ook behouden. Maar iets daarna hebben ze toch gekozen voor een andere formule die eigenlijk niet echt van de grond komt. En ik denk dat een symbooldossier geweest is, zeker een vaste woonbonus. Ja. We hebben vrij snel gepleit voor de afschaffing van de woonbonus. Mm-hmm. Ook met overgangsmaatregelen en rustig aan. Mm-hmm. Maar toch wel dit een beetje mee op de kaart gezet. En er zijn wel wat stappen gezet, mm-hmm. maar dat heeft men ons kwalijk genomen, denk ik. Ja. Maar we hebben geen spijt en ik denk de deelnemers ook aan die discussies, want iedereen zat wat dat betreft op dezelfde golflengte na heel veel discussies. En die tijd konden we nemen. En dat was ook goed wetenschappelijk ondersteund door de Vlaamse administratie. Dus we hadden eigenlijk heel veel troeven in handen. Maar ja, het zij zo.
Ja, jullie waren iets te kritisch, denkt u?
Denk het wel, ja. Ja.
Ja. Die opvolger, hoe ziet die eruit?
Ja, dat is eigenlijk stakeholders management, heet dat. En dat is eigenlijk het raadplegen van organisaties of personen rond bepaalde concrete maatregelen. Maar het is eigenlijk, het initiatief ligt eigenlijk bij de minister/administratie om dat dan te doen, probleem per probleem. Maar wij maakten ook heel wat adviezen op eigen initiatief, waar we zelf eigenlijk met ideeën kwamen, bijvoorbeeld rond de toekomst private huur, of oproep om een woonrechtcommissaris te creëren. Ja. En dit heeft een veel minder globale impact.
Meer ad hoc.
Ja, meer ad hoc sowieso, ja.
Ja, misschien tot slot. Wonen raakt aan heel veel beleidsdomeinen. Denk maar aan zorg, welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, armoedebestrijding enzovoort. Hoe kunnen we er eigenlijk voor zorgen dat dat woonbeleid daar allemaal in past, in al die domeinen?
Ja, dat is een uitdaging. Maar het is wel, wanneer je het grondrecht op wonen gezond en rechtvaardig wilt invullen, dan heb je die andere domeinen ook nodig. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan welzijn en een sociaal rechtvaardig woonbeleid die niemand achterlaat. Terwijl nu heel wat maatregelen mensen wil weren uit de sector die net moet instaan voor de opvang van de probleemsituaties. En er gebeurt het tegendeel. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is, de woonzaak. We zijn echt heel curieus en verwachtingsvol naar het resultaat. En ik zie dat daar rond een heel aantal middenveldorganisaties zijn gemobiliseerd. Een veertigtal, denk ik, of zelfs meer. En ik denk dat het mogelijk moet zijn om het los te koppelen van die woonzaak. Pas op, dat is perfect. Maar na de woonzaak denk ik dat de woningcrisis nog zal overeind blijven. Al was het om toe te kijken op de aanbevelingen van het comité, het Europees Sociaal Comité. En dus daar denk ik dat de vorming van een wooncoalitie, zoals dat ook bestaat voor kinderrechtencoalitie, ook de klimaatcoalitie. En ik denk dat burgers en hun verenigingen toch wel waakzaam moeten blijven. En ja, ik weet niet of het toegelaten is om een Franse auteur te citeren.
Absoluut, absoluut.
Albert Camus heeft eigenlijk, ik zal het meteen vertalen, de beste manier om de toekomst beter te maken is in het heden alles te geven wat je kan. En ik denk dat dat met de woonzaak echt gebeurt om alles te pogen aan te brengen, zodat men een goede uitspraak kan formuleren. En dan zijn natuurlijk de elementen van het grondrecht op wonen cruciaal. En dan kunnen we misschien van kleine utopieën die hier en daar wel bestaan, hè, mooie bijvoorbeeld co-housing projecten of experimentele woonvormen die meer en meer ontwikkeld worden, dat we komen tot een grote utopie, zoals Hans Achterhuis, de Nederlandse filosoof, het noemt. Namelijk de realisatie, 100% zal nooit lukken, maar toch met zo maximaal mogelijke realisatie van dat grondrecht op wonen voor iedereen en vooral dan voor de mensen die het meest nodig hebben.
Ja, dat is een heel hoopvolle boodschap. Dankjewel, professor Ribot. Dankjewel, Bernard.
Heel graag gedaan.
Voor de komst. Dit is Woonspraak, de podcast van Woonzaak. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële steun is nuttig en nodig. Surf naar woonzaak.be voor meer informatie. We gaan van het lokaal huisvestingsbeleid over het Vlaams woonbeleid naar Europa. Bij ons zit Freek Spinnewijn. Je bent directeur van Fianza, de koepel van dak- en thuisloze verenigingen. Welkom, Freek.
Dank u.
Freek, de vorige aflevering gaat over dak- en thuisloosheid in Vlaanderen, maar jij kan dit met een Europese bril bekijken. We hadden het onder andere over de daklozentelling in Vlaanderen, maar ook in andere Europese landen wordt er geteld. Heb je gezegd hoeveel dak- en thuislozen Europa telt? Zijn daar cijfers over?
Daar zijn geen officiële cijfers over, maar de organisatie waarvoor ik werk, Veilandsam, die doet wel schattingen op regelmatige basis. Misschien eerst zeggen dat voor ons de definitie van dak- en thuisloosheid relatief breed is. Dat gaat niet alleen over mensen die op straat slapen en mensen in de opvang, maar we nemen daarbij ook mensen die verplicht zijn om bij familie of vrienden op de sofa te slapen, de zogenaamde sofasurfers, of mensen die een instelling moeten verlaten, maar nergens terecht kunnen, uit gevangenis, uit de psychiatrie of iets dergelijks. Dus we hebben een redelijk brede definitie, maar als je enkel de straatslapers en de mensen in de opvang, in het opvangsysteem neemt, dan schatten wij dat er op een gemiddelde dag in de Europese Unie tenminste 890.000 mensen in die situatie zijn, dus dakloos, dak- of thuisloos zijn. En dat is ongeveer 0,17% van de bevolking. Als je kijkt naar Vlaanderen en je vergelijkt Vlaanderen in Europees perspectief, dan denk je dat de cijfers min of meer in grote orde overeen komen. Maar misschien belangrijker dan het totale aantal dak- en thuisloos, straatslapers en mensen in de opvang, is de evolutie over de tijd. Wij hebben diezelfde schatting iets meer dan 10 jaar geleden gedaan en we hebben meer dan een verdubbeling geconstateerd. Dus je ziet aan de onderkant van de maatschappij iets gebeuren dat echt wel verontrustend is.
Ja, verontrustend is. Daar staat allicht de nood aan beleid tegenover. Je bent actief op het Europees niveau, je volgt het Europees sociaal beleid op de voet. Ja, stelt dat beleid iets voor als het gaat over dak- en thuisloosheid of ligt de bal echt in het kamp van de lidstaten?
Het sociaal beleid op Europees niveau stelt zeker iets voor. Dat wil niet zeggen dat de Europese Unie verantwoordelijk is voor het sociaal welzijn van de Europese burgers. Die verantwoordelijkheid ligt voornamelijk bij de lidstaten. En ik denk dat dat ook goed is om dat daar te laten. De rol van de Europese Unie is vooral een ondersteunende rol, maar die kan uitermate nuttig en belangrijk zijn. En dat is ook zo op het gebied van dak- en thuisloosheid.
Mm-hmm. Kan je zo'n aantal beleidsinitiatieven toelichten die op Europees niveau genomen zijn?
Als het gaat over dak- en thuisloosheid, een goede 2 jaar geleden heeft de Europese Unie, de Europese Commissie, een Europees platform voor de strijd tegen dak- en thuisloosheid gelanceerd. Dat is eigenlijk een soort van strategie die de lidstaten ondersteunt om het beleid te verbeteren. En die strategie houdt een heel aantal activiteiten in. Bijvoorbeeld alles wat gaat over mutual learning, zoals ze het noemen in het Engels. Onderzoek, het identificeren van interessante praktijken, goede praktijken, conferenties, seminaries en dergelijke, die kunnen allemaal georganiseerd worden binnen dat platform. Maar daarnaast is er ook een rol, een monitoringrol voor de Europese Unie. De Europese Unie wil en zal de vooruitgang die de lidstaten maken met de strijd tegen dak- en thuisloosheid proberen te meten. En daarnaast zal de Europese Unie ook proberen om de geldelijke middelen, de financiële middelen die er bestaan, aan te wenden, beter aan te wenden in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Dus er is wel een relevante rol, een pertinente rol voor de Europese Unie, ook als het gaat over de strijd tegen dak- en thuisloosheid.
Want als we denken aan sociaal beleid, dan gaat het vaak over werkgelegenheid, over arbeidsthema's. Arbeidsomstandigheden en dergelijke. Maar toch komen ook woonthema's in het Europees Parlement aan bod. Er wordt ook over gedebatteerd.
Ja, zeker. En zeker dit parlement dat nu afloopt, het mandaat dat nu afloopt. Het is bij mijn weten de eerste keer dat er een rapport is gestemd door het parlement over wonen, waarin een luik dak- en thuisloosheid zit. En ik heb ook de indruk dat in de voorbereiding naar de Europese verkiezingen, dat heel wat partijen, zelfs al is wonen geen stricto sensu, geen competentie van de Europese Unie, dat heel wat partijen wonen naar voren zullen schuiven als een thema ook voor de Europese verkiezingen. En dat is iets dat we zeker toejuichen.
Ja. Wat kan Europa eigenlijk nog betekenen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid? Want je hebt al een aantal initiatieven vanuit de commissie opgesomd. Je hebt de aandacht vanuit het parlement onderstreept. Ja, jullie hebben wellicht als belangenvereniging of koepelorganisatie een hele reeks voorstellen of ideeën die jullie op tafel kunnen leggen.
Ja, misschien terug naar, naar dat Europees platform ter bestrijding van dak- en thuisloosheid. Ik denk dat we niet mogen onderschatten wat dat betekent. Hè. Toen ik begon te werken voor Vijands, dat meer dan 20 jaar geleden ondertussen, was dak- en thuisloosheid een absoluut non-thema. Ja. Door de lancering van dat platform is het een sociale beleidsprioriteit. En dat wil toch, toch iets zeggen. En er is heel wat mogelijk in het kader van dat platform. De Europese lidstaten hebben zich geëngageerd om dak- en thuisloosheid substantieel te verminderen, te werken naar het beëindigen, het oplossen van dak- en thuisloosheid tegen 2030. Dat hebben ze gedaan door de verklaring van Lissabon te ondertekenen. Ja. Dat is eigenlijk de politieke basis van dat platform. En dat is een engagement waar we kunnen op verder bouwen. Mm-hmm. En dan, zoals ik al zei, in termen van activiteiten gaat het over mutual learning, gegevensverzameling en monitoring. En toegang tot financiële middelen. Misschien over die monitoring, hè, want we hebben het eerder al gehad over de tellingen in Vlaanderen. Die methodologie die in Vlaanderen is ontwikkeld door onder meer Koen Hermans van de Universiteit van Leuven, die wordt nu getest en mogelijk uitgerold op Europees niveau. Dus in de komende 2 jaar zullen dergelijke tellingen plaatsvinden in 35 steden in 20 verschillende landen. En ik vermoed dat dat eenzelfde dynamiek zal creëren in heel wat landen als de dynamiek die het in Vlaanderen heeft gecreëerd.
Ja, België is voorzitter geworden van de Raad van de Europese Unie. Verwacht je daar iets van die voorzittersrol als het gaat over dak- en thuisloosheid?
Zeer zeker. Wij verwachten veel van het Belgisch voorzitterschap, ook omdat daarna het Hongaars voorzitterschap komt, waar hoegenaamd niks van wordt verwacht, zeker niet op sociaal gebied. Dus, en België heeft het laatste voorzitterschap voor de verkiezingen, dus het is echt een belangrijk en cruciaal voorzitterschap. Wat er zeker zal plaatsvinden, wat we weten, is dat de ministers verantwoordelijk voor dak- en thuisloosheid zullen samenkomen op 9 februari onder het voorzitterschap van minister Lalieu. Die federaal bevoegd is voor de strijd tegen dak- en thuisloosheid. En die ministers zullen kijken naar dat platform, wat dat platform beter kan doen, en daarop inzetten. Dus waarschijnlijk vragen aan de Europese Commissie dat er meer geld, meer middelen, meer energie wordt gestoken in dat platform. We mogen niet vergeten dat dat platform wordt gesteund door 27 lidstaten. Dus die lidstaten verwachten iets van de Europese Commissie. De Commissie heeft de rol om dat te doen werken. Dus die vraag zal expliciet gesteld worden, verwacht ik, van de ministers. Maar daarnaast probeert het Belgisch voorzitterschap ook de prioriteiten vast te leggen voor sociaal beleid voor de toekomst, voor de komende commissie. Ja. En dat willen ze doen in het kader van wat ze noemen de terhulpenverklaring. Dat is een verklaring die zal worden ondertekend, door alle ministers van Sociale Zaken. En voorzitter, wordt geleid door Frank van den Broek, minister Frank van den Broek. En daarin zullen een heel aantal prioriteiten opgelijst worden, die dan hopelijk door de commissie zullen opgenomen worden. En wij hopen dat ook dak- en thuisloosheid daar zijn weg zal voeren.
Ja. Je werkt met heel wat organisaties verspreid over heel Europa. Allicht heb je wel een aantal voorbeelden van lidstaten die echt wel initiatieven nemen, die in het oog springen, die echt goede voorbeelden zijn. Kan je er zo'n paar opsommen?
Het land dat steeds genoemd wordt is Finland. Ja. Dat is een land dat eigenlijk al 15 of 20 jaar efficiënt woongericht beleid voert rond dak- en thuisloosheid, waarin Housing First ook een belangrijke plaats heeft.
Misschien kan je dat eens uitleggen.
Maar Housing First is eigenlijk een benadering, een aanpak waarbij de toegang tot wonen wordt gebruikt als een instrument van integratie eerder dan het einde van een integratieproces in het opvangsysteem. Dus mensen, daklozen met complexe problemen, vaak langdurige daklozen, die worden gehuisvest, zonder voorwaarden eigenlijk. Ze moeten niets doen aan hun, of ze worden niet verplicht om iets te doen aan hun verslavingsproblematiek of mentale gezondheid of financiële problematiek. Die hulp wordt wel aangeboden, maar is geen voorwaarde om toegang te krijgen tot een woning of de woning te behouden. Die twee worden gescheiden. En dat systeem werkt enorm goed, is heel efficiënt en heel wat landen ook goedkoper dan het oude systeem waar we de niet-woonproblemen proberen op te lossen in het opvangsystemen vooraleer daklozen worden gehuisvest. Dus Finland is een land dat die benadering eigenlijk al 15 à 20 jaar systematisch toepast en daardoor heel veel succes heeft behaald. En sommige mensen zullen zeggen dat Finland eigenlijk de chronische dakloosheid min of meer heeft opgelost. Mm-hmm. Het grootste deel van de dak- en thuisloze populatie in Finland bestaat uit sofa-surfers op dit moment. Nu, we moeten wel voorzichtig zijn, want de huidige regering in Finland heeft de hakbijl gezet in de sociale toelagen, de huurtoelagen. Er wordt gekort op investering in sociale huisvesting. En de verwachting is dat bij de volgende telling in februari van dit jaar het aantal dak- en thuis waarschijnlijk terug zal stijgen. Maar er zijn andere landen die een neerwaartse trend hebben kunnen realiseren als het gaat over dak- en thuisloosheid. De aantallen. Nederland is een van die landen. Oostenrijk. Denemarken ook. Dus zelfs al zien we op Europees niveau dat het aantal globaal stijgt, er zijn een aantal landen die de trend hebben kunnen keren. En dat is een reden om hoopvol te zijn.
Ja, zeker. Van die landen die je dan eigenlijk als een soort van lichtend voorbeeld geeft, zijn dat ook landen met een goed en met een inspirerend woonbeleid? Of kan je dat niet één op één naast elkaar leggen?
Ik denk het wel. Ja. Je hebt goed woonbeleid nodig om efficiënte strijd tegen dak- en thuisloosheid aan te binden. Dat is zeker. Mm-hmm. Maar we mogen niet denken dat bijvoorbeeld veel sociale huisvesting als zodanig noodzakelijkerwijs leidt tot minder daklozen. Hè. Mm-hmm. Nederland is het land dat veruit de meeste sociale huisvesting heeft. Ik denk dat het ongeveer 30% is van de totale woningvoorraad is een sociale woning. En toch heeft het land, hè, de daling waar ik over sprak, is heel recent. Mm-hmm. Maar als je kijkt over de laatste 10 jaar, is het aantal bijna verdubbeld in Nederland. Hè. Dus ik denk dat je veel sociale woningen nodig hebt, maar ook het doelgericht inzetten van die sociale woningen voor dak- en thuislozen. Mm-hmm. Ik denk, algemeen goed woonbeleid is goed, maar zal niet noodzakelijk leiden tot minder dak- en thuislozen. Anders kunnen we niet verklaren dat er andere landen zijn met relatief weinig sociale wonen die toch vooruitgang maken rond dak- en thuisloosheid. Dus mijn pleidooi is niet tegen sociale huisvesting, begrijp me niet verkeerd. We hebben meer sociale huisvesting nodig, veel meer sociale huisvesting, ook in Vlaanderen. Maar het zal ook doelgericht moeten ingezet worden voor dak- en thuislozen. Anders zal het moeilijk zijn om die aantallen ook naar beneden te halen.
Dit is een podcast van Woonzaak, die naar het Europees Comité voor Sociale Rechten is gestapt. Jullie hebben daar ervaring mee, jullie hebben dat in het verleden al gedaan. Wat was de uitkomst?
We hebben tot nu toe 4 zaken gepleit, eigenlijk. Eén tegen Frankrijk, één tegen Slovenië, ook tegen Nederland en één tegen Ierland. En we hebben Frankrijk, Slovenië en Nederland gewonnen over de hele lijn en Ierland gedeeltelijk. Ik ben hoopvol dat we die positieve trend ook zullen kunnen voortzetten met de Vlaamse zaak.
Ja, want wat verwacht je eigenlijk van die uitspraak? Je bent hoopvol, je verwacht echt een uitspraak in het voordeel van wat Woonzaak aankaart.
Als ik kijk naar de eerder uitspraak, dan verwacht ik een positieve uitkomst. Dan denk ik dat de uitspraak positief zal zijn voor ons, of toch gedeeltelijk positief zal zijn voor ons. En wat verwacht ik verder, is dat die uitspraak, als ze positief uitdraait, ook politiek wordt opgepikt. Het is zeer waarschijnlijk dat de uitspraak zal vallen in of rond de verkiezingsperiode. Dus dat is een goede timing. Dus ik hoop dat beleidsmakers er iets van zullen leren, er iets mee zullen doen. Ik ben ervan overtuigd dat de Woonzaak zelf, die nu tientallen organisaties samenbrengt, er zal blijven rond tamtam maken, als ik het zo kan, kan zeggen. En ook, hè, want ze zeggen vaak, ja, maar die uitspraken zijn niet juridisch bindend. Hè. Dat kan misschien wel zo zijn, maar ze zijn gezaghebbend. En wat ik hoop, is dat de uitspraak zijn weg zal vinden in lokale, in Vlaamse rechtszaken en zo zijn weg zal vinden in de lokale jurisprudentie en zo geleidelijk aan ook afdwingbaar zal worden.
Ja, dat is heel duidelijk. Freek, hartelijk dank voor je komst.
Geen probleem. Plezier.
Zo, dit was de 8e en laatste aflevering van Woonspraak, de podcast van Woonzaak. En Woonzaak strijdt voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Surf naar woonzaak.be voor meer informatie.